Dit is een BNR-podcast.
Blik op Europa.
Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is militair historicus Christ Klepper.
It was a lot of pressure, of course, on those countries that please, you know, what they ask is basically expatriates. We know where they are in Europe, and those countries don't need them now as much as Ukraine needs them now. So I hope that there is some development, but of course it's up to them to decide.
Dat was Kaja Kallas, de premier van Estland inmiddels. Is bij mijn studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, roep om nieuwe steun voor Oekraïne neemt steeds verder toe. Maar er is hoop voor Oekraïne op diplomatiek gebied deze week. Er gebeurt een hoop, vertel.
Ja, er gebeurt een hoop. Gisteren hebben we de NAVO-bijeenkomst gezien van Stoltenberg met Rutte, Frederiksen en Fiala, collega's van Denemarken en Tsjechië, die eigenlijk opriepen tot het leveren van luchtafweersystemen aan Oekraïne uit NAVO-gebied. Stoltenberg kwam met de oproep, ja, Oekraïne kan ze nu meer gebruiken dan wij. Wij houden ons luchtruim toch wel een beetje veilig. Heb ik zo een vraag over voor meneer Klep. We zien vandaag natuurlijk Europese Raad, die eigenlijk over economie zou gaan, maar nu weer best veel over geopolitiek. Onze collega Michal van der Toorn is daar, die zal je later vanmiddag horen. Want Rutte laat lang op zich wachten en dat zou te maken hebben met iets dat er voor Oekraïne is geregeld. En dan hebben we morgen de NAVO-Oekraïne-raad op vrijdag in het leven geroepen. Of op afroep van Oekraïne zal ook over luchtafweer gaan. En zaterdag dus die stemming in het Amerikaanse parlement. Er gebeurt een hoop, maar de grote vraag is, Bernard, vragen, zijn we niet te laat? En doen we niet te veel aan pappen en nat houden, terwijl het in Oekraïne eigenlijk vrouwen en kinderen eerst is, om in spreekwoorden te praten? Westerse leiders die praten aanhoudend over dat Oekraïne moet winnen. Maar dan moet je wel voorkomen dat Oekraïne nu verliest.
Ja, dat is waar. Je zei, ik wil een vraag stellen aan Christ Klep. Ik zou zeggen, kom maar meteen mee.
Nou, het laatste nieuws. Oekraïne roept dus om 7 luchtafweersystemen vanwege de huidige stand van zaken. Ze worden kapot gebombardeerd door Rusland. We weten dat Scholz heeft gezegd, we leveren 1 Patriot. Zojuist kwam het bericht vanuit Kiev dat de Duitsers nog een Iris-T-systeem ook toezeggen. Dat schijnt een vergelijkbare kwaliteit te zijn. U zegt, met 10 Patriots kun je heel Oekraïne eigenlijk afdekken. Dat is net iets groter dan Frankrijk. Wat is dan het bereik van zo'n Patriot? Want dan zegt u eigenlijk, als ik dat extrapoleer naar de situatie in Nederland, ja, met 1 Patriot kun je heel Nederland ook beschermen. Dan kunnen we er een paar aan Oekraïne geven.
Nou ja, je zou inderdaad Nederland voor het overgrote gedeelte inderdaad kunnen beschermen met 2 of 3 Patriot-systemen. Dan heb je zeker alles afgedekt. Het bereik van dat soort systemen gaat zeker voorbij de 100 kilometer bijvoorbeeld. Het gaat al snel tientallen kilometers de hoogte in. Je hebt nu in Israël gezien hoe effectief dat soort systemen kunnen werken. Ze kunnen echt 95% van de binnenkomende drones en raketten kunnen ze uit de lucht halen. En ik denk dat de Oekraïners helemaal gelijk hebben. Op dit moment hebben ze één heel erg groot nadeel. En dat is dat de Russen betrekkelijk ongeschonden grote delen van de Oekraïnse infrastructuur kapot kunnen maken. Ze kunnen misschien 60% of 70% van alles wat binnenkomt uit de lucht schieten. Maar het is die 30% die overblijft die de grote schade toebrengt. Als met die extra luchtverdedigingssystemen dat cijfer opgekrikt wordt tot 95%, of misschien zelfs wel dicht bij de 100%, dan verliezen eigenlijk de Russen hun belangrijkste voordeel wat ze op dit moment hebben. En dat is dat ze Oekraïne betrekkelijk ongeschonden strategisch kunnen raken. Hè? Dus echt infrastructuur, raffinaderijen enzovoort kunnen raken. Dus ik denk dat dat een heel logische vraag is vanuit Oekraïne om dat te doen.
Wat mij opvalt in de discussie, en ik sluit ook aan bij wat u zegt, is dat we nogal snel grote stappen maken in hoe we denken over deze oorlog. En ik zat me ook af te vragen of media en maatschappijen, misschien ook politiek, dan niet te weinig oog hebben voor het denken in stappen. Dus kijk, op dit moment zitten we in een fase, en ik richt me ook tot jou, Bernard. Volgens mij zijn we met Europa bezig om Oekraïne zo veilig mogelijk te houden. Dat is althans de inzet. We hebben een hele grote broek die we aantrekken, want we zeggen dat we dat kunnen. Maar in de praktijk kunnen we dat niet. En dan hoor je natuurlijk Macron zeggen, het andere uiterste van, misschien boots on the ground in Oekraïne. Misschien moeten we Odessa en Kiev verdedigen. Is dat een rode lijn in het geval van een invasie van de Russen? Maar volgens mij vergeten we, en ik ben geen defensiedeskundige, dus ik stel me ook als vraag voor meneer Klep. Volgens mij vergeten we om te denken in tussenstappen. Wij kunnen Oekraïne momenteel niet verdedigen. Wat is dan het volgende plan? Nou, dan trekken we de schuur leeg. Lukt dat niet of willen we dat niet? Dan zou een volgend plan kunnen zijn, start een discussie over het aanvallen van Russische vliegvelden, bijvoorbeeld bij Belgorod, met westerse wapens. Dat zou je ook in kunnen brengen. Wil je dat niet of wil je verder gaan, dan kun je nadenken over een no-fly zone of een gedeeltelijke no-fly zone. Het is niet dat je gelijk vanuit deze fase in een derde wereldoorlog zit. Ja. En dat is wat ik mis in de discussie. Maar misschien, meneer Klep, kunnen we dat gewoon niet bevatten en doen wij dat als journalistiek ook verkeerd?
Ik vind dat eigenlijk wel een hele goede analyse, ook omdat dat stappen denken. Laten we het scenario nu eens even uitwerken van wat er nu gaat gebeuren, hè, de komende tijd. Dan zou de volgende stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn, we moeten er in elk geval voor zorgen dat Oekraïne de zomer doorkomt en de winter haalt. Waarbij de strijd waarschijnlijk weer een beetje zal luwen. En niet al te grote delen van Oekraïne kwijtraakt. Dat zou dus eigenlijk zijn, Oekraïne moet stand houden. Hè. Dat zou dan ons strategische doel voor het komende jaar zijn. Dat kunnen we betrekkelijk eenvoudig doen door A, genoeg luchtafweersystemen te leveren en B, genoeg gewone wapens te leveren. Gewoon de geweren, de kogels, de granaten voor de artillerie. Met die middelen zou Oekraïne absoluut in staat zijn om dat front grotendeels te houden zoals het nu is. Dan ga je kijken naar de volgende stap en dat zou dan al voorbij de jaarwisseling zijn in 2025... Want als het Westen dan vervolgens zou besluiten om al die wapensystemen die het tot nu toe beloofd heeft, hè, dus nog meer luchtafweer, nog meer F-16's, nog meer tanks enzovoort enzovoort, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat volgend jaar Oekraïne langzaam maar zeker weer begint met stukken gebied terug te winnen. Het probleem is alleen als je in dat soort stappenplannen denkt, dat je veronderstelt dat het Westen een hele lange adem heeft. Hè? Een lange financiële, politieke en diplomatieke adem. En daar zit volgens mij het gevaar veel meer nog, ondanks alle beloftes die we nu aan het doen zijn, zou je kunnen zeggen, dan bij de Oekraïnse bereidheid om door te vechten. Want die is er echt wel. Maar ik ben het helemaal eens met je analyse. Laten we gewoon eens stap voor stap kijken. Overigens, de veronderstelling dat het Westen zover zou gaan dat men ook zelf troepen gaat leveren, dat is denk ik een stap die we niet snel zullen bereiken. Of de Russen zouden bijvoorbeeld de Baltische Staten moeten gaan raken met lange afstandswapens of met vliegtuigen, dan zou dat kunnen gebeuren. Dan gaat artikel 5 werken, hè, van het NAVO-verdrag. Maar eerlijk gezegd zie ik die stap, dat de NAVO echt wat dat betreft actief betrokken raakt met personeel op de grond, boots on the ground, dat zie ik voorlopig nog niet zitten.
Nee, mag ik het even heel simpel houden dan? Is het alleen maar zo dat het Oekraïense slagkracht wordt afgeremd door het talmen in het Westen en door ruzie in Washington over wel of niet een nieuwe wet voor hulp aan Oekraïne. Maar dat als dat allemaal niet het geval zou zijn en als het tempo van die leveranties en het geld, als dat zou worden versneld, dat het dan allemaal een stuk beter eruit ziet voor Oekraïne?
Daar ben ik absoluut van overtuigd, ja. Omdat de Oekraïners in de afgelopen 2 jaar hebben aangetoond dat ze dat ook kunnen. Ik heb de Oekraïners wel eens de tovenaarsleerlingen genoemd. Hè. Ze hebben van de NAVO allerlei wijze lessen en allerlei materieel gehad. En ze gaan er bij wijze van spreken nog beter mee om dan de NAVO zelf. Ze zetten die wapensystemen heel effectief in en met veel wilskracht ook. Ik denk dat jouw opmerking dus eigenlijk correct is. Ik denk als we er nu de komende maanden in zouden slagen in de loop van dit jaar om Oekraïne wel te geven wat het nodig heeft, luchtafweer enzovoort enzovoort, dat de strijd zich eind van dit jaar, begin volgend jaar, wel eens zou kunnen omkeren. Dat is misschien een vage hoop. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook al een keer naast gezeten toen ik dacht dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen.
In dit programma, wij hadden ons zo voorgenomen om je daar niet meer aan te herinneren. Nee.
Ja. Nou, je moet gewoon eerlijk zijn tegenover jezelf, zeg ik altijd. Maar ik denk inderdaad dat in dit geval het vooral ook draait om de spullen. Hè. De moderne oorlogen draaien sowieso natuurlijk heel veel om technologie. Hè. Wie heeft de beste spullen? Wie heeft de beste elektronische oorlogvoering? Wie heeft de beste schepen? Wie heeft de beste vliegtuigen?
Ja.
Ik denk als wij Oekraïne die middelen in handen geven, en Oekraïne houdt dit jaar stand, dat we dan volgend jaar wel eens een hele andere oorlog zouden kunnen zien.
Ja, we denken natuurlijk in scenario's en soms komt een scenario een keer niet uit. Dat kan ook meneer Klep overkomen. Maar wat me nog wel opvalt, even wat Oekraïne wel kan doen en nu, ik zou bijna zeggen eindelijk doet, het is niet makkelijk, maar dat is mobilisatie. Eindelijk zijn politiek en militairen het erover eens dat er meer mensen moeten worden opgeroepen. En ja, wat belangrijk is, daar hadden we het voor de uitzending ook over. Als er dus meer afweersystemen naar Oekraïne gaan, moeten ze ook, als de wie de weer gaat, de operators daarvoor gaan opleiden. Want die gaan niet mee naar Oekraïne. Dus we kunnen wel de mooiste spullen sturen. En ze kunnen tovenaarsleerlingen zijn. Maar daar zal toch training in moeten komen. En heel snel.
Ja, en even Geert-Jan, dat heb je net opgezocht. Dat is goed. Wat kost ook weer zo'n kogeltje uit een Patriot?
Ja, de Patriot verschilt. De ene 2,4, dat is pak 2. En dan heb je pak 3, geloof ik, 4 miljoen. En dan heb je ook nog de Iris T. Dat is dan een koopje, dat is 400.000 euro per stuk. Maar dat zijn net spitsen, die schieten altijd raak.
Ja, dat is een voordeel. Maar Chris, tenslotte, de financiering van zoiets is ook mega groot. Hè?
Ja, onvoorstelbaar. En bedoel, ik zie nu de eerste advertenties al verschijnen in de Amerikaanse militaire bladen en in defensiebladen waarin staat battle proven. Dat zijn dus allemaal systemen die worden naar Oekraïne gestuurd. De drones en de raketten enzovoort enzovoort. Ik bedoel, laten we gewoon heel eerlijk zijn tegenover elkaar. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, ook in het Westen en heel veel bedrijven, die hier heel veel profijt bij hebben.
Zeker.
Als je zelf al vaststelt, zo'n raket kost tussen de 1 en de 4 miljoen. En natuurlijk, laten we dat ook gewoon realistisch zijn, heel veel Westerse krijgsmachten hebben hier voordeel bij. Die zien hun oude voorraden verdwijnen uit de opslagplaatsen en kunnen daar allemaal nieuwe voorraden voor terugkopen. Ik bedoel, Eisenhower zei begin jaren 50 al, waarschuwde hij voor het militair-industriële complex, als een zelfstandige politieke kracht. Ik wil niet zeggen dat militair-industriële complex is teruggekeerd, maar dat dat een factor van betekenis is.
Ja, dat is waar.
Daar moeten we gewoon eerlijk over.
Ja, en we horen Raytheon niet klagen, zo gezegd. Dank.
Ik zou aandelen kopen, ja.
Dank, militair historicus Chris Klep. En natuurlijk dank Geert-Jan Haan.